de versen 1, 2 en 3. Bij de uitgang vindt u 3 collecteschalen en die zijn vandaag voor Diaconie Algemeen, Kerkrentmeesters en Onderhoudkerk. Voor de collecte van de Kerkrentmeesters en Onderhoudkerk kunt u ook gebruik maken van de donatiezuil. Indien u thuis wilt meedoen aan de collecte, vindt u in het kerkblad en op de website de gegevens van Diaconie en Kerkrentmeesters. Dan heb ik nog een hele heugelijke mededeling. Hanneke Reitsma heeft zich bereid verklaard om een volgende termijn in de kerkraad te aanvaarden. In de dienst van 20 oktober hopen we haar te herbevestigen. Mocht u gegronde bezwaren tegen deze benoeming hebben, dan kunt u binnen een week deze kenbaar maken bij de voorzitter, bij mij dus, Yvonne Bijster. Ik ga ervan uit dat we u kunnen herbevestigen, Hanneke. Lijkt me fijn. Dan bent u natuurlijk zoals gebruikelijk na de dienst van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. We gaan zo direct de paaskaars aansteken en bij het zingen van de paaskaars, bij het aansteken van de paaskaars zingen wij Morgenglans der Eeuwigheid. Dat we ons in een korte stilte voorbereiden op ons samen zijn. We zijn nu vanmorgen bij elkaar omdat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus de Christus. Amen. Er is weer veel gebeurd de afgelopen week en we gaan de zorgen van de afgelopen week voorleggen aan God. Vader, wij komen tot u. met de zorgen van de afgelopen week. In al die oorlogsgebieden, maar in deze, op deze Israëlzondag denken wij in het bijzonder aan de oorlog die begonnen is in Libanon en de reactie vanuit Iran daarop. Al die angst die daar is, al die escalatie die zou kunnen komen. En nog steeds, Heer, het leven van die gijzelaars die zo nog steeds gevangen zitten in de handen van Hamas. Geef wijsheid, Heer. Geef dat wij hier niet in polariseren, maar dat wij nabij kunnen zijn op een helende wijze. Op een wijze die recht doet aan pijn aan beide fronten. En Vader, wij komen tot u met onze regering. Geef Heer dat er oog en oor is voor de minste en de zwakste en al die mensen die zich niet gehoord voelen en die ook niet gehoord zijn. Geef Heer dat we recht doen aan mensen die hulp nodig hebben en voor wie hulp hard nodig is omdat ze anders geen helper hebben. Geef Heer dat wij niet weglopen voor onze verantwoording. En Heer, wij bidden u voor de slachtoffers in Amerika, getroffen door de steeds hevige orkanen en stormen. En al die andere plekken waar we kampen met steeds zwaardere overstromingen door de klimaatproblematiek. Geef Heer dat wij die voortvarender aanpakken. Geef ons, Heer, respect voor uw wereld. Geef ons, Heer, een gevoel van urgentie. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan nu zingen Psalm 103, 1, 3 en 5. Zegen mijn ziel de grote naam des Heren. Wat gaan we vanmorgen lezen? We gaan weer lezen uit het Markus-evangelie. We zitten in een B-jaar. En we lezen uit het tweede gedeelte van het Markus-evangelie. En ik vertel daar steeds bij, dat tweede gedeelte van dat evangelie, omdat we ons bewust moeten zijn dat Jezus hier zo de heidenen, de volken, toespreekt en niet meer de Joden toespreekt. En in die tweede gedeelte worden de zaken voor de fariseeën en de schriftgeleerden steeds moeilijker om met Jezus door één deur te komen. Jezus is zich hiervan bewust dat dit gebeurt. De felheid wordt ook steeds groter richting het paasverhaal. En hij is dan wel nu in het Overjordaanse, maar de orthodoxie, de fariseeën, ze volgen hem en ze vallen hem nu aan op zijn wetsbetrachting. Ze hebben het dan in dit stukje over wie het koninkrijk der hemelen beërven. En Jezus heeft het dan over de vrouwen en over de kinderen. De schriftgeleerden komen dan naar Jezus toe en die zeggen van ja, maar in de wet staat. En wat opvalt in ons stukje is dat Jezus hier dan spreekt niet over de wet van God, maar over de wet van Mozes. Dus dat is voor die fariseeën waarschijnlijk al erg moeilijk te accepteren dat hij op deze manier over de wet spreekt. En wat de wet doet in dit stukje wat we nu gaan lezen, is dat hij wel de bezitters beschermt, maar niet degene die zoveel bescherming nodig hebben. En dat zijn de vrouwen. En in het tweede gedeelte gaat het dan over de kinderen. En de kinderen, die hoefden de wet nog niet te houden, want die waren onder de 13. En juist die beërven nou juist het koninkrijk der hemelen. Nou, een interessant stukje vind ik zelf, ook een actueel stukje, want ik denk dat we allemaal in onze familie wel deze problematiek tegenkomen die we in Markus 10, 1 tot en met 16 horen. En Nadja Mirou zal dat met ons gaan lezen. Oh ja, we gaan eerst bidden. En dat is een lied wat ik dan van de muur moet halen. Geef vrede, Heer, geef vrede. Dat zullen wij bidden voordat wij de schrift zullen openen. We lezen Markus 10, de vers 1 tot en met 16.
Hij vertrok daar vandaan naar Judea in het gebied aan de overkant van de Jordaan. En de mensen verzamelden zich weer in grote getallen om hem heen. Hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. Er kwamen ook fariseeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden zij hem op de proef stellen. Hij vroeg hun, hoe luidt het voorschrift van Mozes? En ze zeiden, Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. Jezus zei tegen hen, en heeft u dat voorgeschreven omdat u halsstarrig bent? Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. En daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Ze zijn dus niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen, wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. En als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, dan pleegt zij overspel. De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen beriespten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen, laat de kinderen bij me komen. Hou ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Tot zover deze lezing.
En we zingen nu lied 791, 1, 2, 4 en 5, Liefde eenmaal uitgesproken. gemeente van Jezus Christus. De context van een tekst is altijd heel belangrijk. En helaas lezen wij de Bijbel altijd maar in kleine stukjes, steeds een heel klein fragmentje. En iedere zondag knippen wij dus een tekstje uit haar verband. Uit een geheel boek. Zodoende merken we niet dat er ook grote verschillen zijn tussen de verschillende evangelie, want ze leggen allemaal een ander accent op wat zij van belang vinden in de boodschap. En wat we dan ook vergeten, als we zo verknipt lezen, waar het in het evangelie staat en waar het zich precies afspeelt. Hier zitten we dus buiten Israël. En al die zaken zijn altijd van belang als we zo'n stukje lezen. Maar ook is het altijd de vraag, wat zijn nou onze eigen vooronderstellingen? Wat zijn onze eigen problemen die we proberen met zo'n tekst op te lossen? En soms laten we zo sterk onze stem gelden, dat we eigenlijk niet meer kijken wat de tekst nou eigenlijk bedoelt. Het viel mij nu net op, ik heb dat daar verder niet over in de verkondiging. Man en vrouw schiep hij hen. En dan wordt dat zomaar eruit geplukt, terwijl het over iets heel anders gaat, om het bijvoorbeeld in die transgender discussie dan naar voren te brengen. Maar dan ben je wel bezig een tekst te laten buikspreken, want het is niet het onderwerp hiervan. Want hier gaat het in deze tekst over de gelijkheid van de man en vrouw in dit stuk. Nou, we komen uit een traditie die de Bijbel met allerlei vooronderstellingen las. De Bijbel geeft informatie over hoe het is. Nou, daar hoef ik u niet over te vertellen. De scheppingsverhalen vertellen dan precies hoe het is. En we zijn er langzamerhand achter gekomen, dat is niet de boodschap van de Bijbel, het gaat om geloof. Of de Bijbel is een soortement van wetboek. Nou, we komen uit een tijd dat we heel erg wettisch met die Bijbel omgaan. En ook daarvan komen we terug. Want de Bijbel is geen wetboek. En de Bijbel schrijft voor alle tijden. Nee, de Bijbel schrijft voor die tijd. En dan moeten we kijken van, wat is de visie daarachter? En hoe kunnen wij daar vandaag nog wat mee doen? Nou, deze voorstellingen, vanuit die we zo duidelijk herkennen achteraf. Want later zullen ook mensen over deze tijd zeggen van, ach, ze hadden allerlei vooronderstellingen die wij ons niet bewust zijn. En dan zullen ze het ook weer anders interpreteren. Want door de geschiedenis heen wordt de Bijbel altijd anders gelezen. En dat is helaas vanwege onze vooronderstellingen die we ons niet bewust zijn. Nou, wat gaan we in deze dienst doen? We gaan iets uitzoeken van wat heeft deze tekst nou bedoeld? De tekst over de scheiding. Want dat maken we heel veel mee in onze tijd. Ik kom zelf uit een gezin van gescheiden ouders. En ook mijn zus is gescheiden. Dus we hebben het ook van dichtbij allemaal meegemaakt. En deze tekst vraagt wel dan om een nuance. Allereerst maar iets over het huwelijk in die tijd. In de tijd van Israël. En even als in andere culturen van die tijd. En we komen het nog steeds tegen. Dat huwelijken niet gesloten worden uit liefde, wij kunnen het ons niet voorstellen, maar een huwelijk werd besloten door de ouders. Je werd uitgehuwelijkd. Ik weet niet of u wel eens in Israël bent geweest. Als je daar in sommige hotels komt, dan worden daar nog steeds de jongens en de meisjes bij elkaar gebracht. Die hebben dan een proefetentje. Maar ze proeven niet alleen het eten, ze proeven ook eventjes aan elkaar of dit nou wel de juiste match is. Want ze worden uitgehuwelijkd. Er wordt dus wel overlegd van, is dit wel de juiste partner? Daarover straks meer. Een huwelijk was dus een contract. En een jongen werd uitgehuwelijkd ongeveer op zijn 17e jaar. En een meisje ging in ondertrouw voor haar 13e. Want op haar 13e had ze haar eerste menstruatie. En zo rond haar 13e trouwde ze dan ook. In het Matthäus-evangelie lezen we dat Maria in ondertrouw was. Nou, ze was dus ongeveer 12 jaar. Nou, de vrouw werd met het huwelijk dan vervolgens bezit van de man. En met dit bezit kon de man doen wat hem uitkwam, als het maar binnen de wet van Mozes bleef. Een man kon ook meerdere vrouwen hebben. Van Salomo weten we dat hij 300 vrouwen had. En dan moeten we niet denken aan 300 liefjes, maar aan 300 contracten. Want Salomo was een wijs man, had veel relaties en had daarom ook veel vrouwen. Want bij ieder contract dat gesloten werd, kwam ook weer een huwelijk. Het zou eigenlijk bijna klinken van, nou, hij zat goed ingebed, een soort van verenigde naties. Dat was koning Salomo, hij had 300 vrouwen. Wij hebben dan daar heel andere ideeën bij, maar hun dachten van, dat zit goed. Die zal niet snel oorlog krijgen als je zoveel contracten hebt gesloten met vorsten van rondom. Nou, bezit is mooi, maar bezit kan ook een last worden. En als wij te veel hebben, dan brengen we het naar de kringloop of gooien we het weg. Dan zijn we er van af. Maar de vrouw was ook bezit. En wat kon een bezitter doen, de man, die kon dan van haar scheiden. En de vrouw had daar niets over te zeggen. En dat scheiden kon om een futiliteit zijn. Vaak wordt er, als daar over die huwelijk uit die tijd gesproken wordt, een contract wat gevonden is, aangehaald. De vrouw had het eten aan laten branden en de man vond dat een goede reden om van haar te scheiden en hij ging die scheiding aanvragen. Maar het kon ook bijvoorbeeld zijn dat de vrouwen in een gezin ruzie kregen en dat, we hebben het voorbeeld van Sarah. Sarah die had het moeite met Hagar en dan zegt ze tegen Abraham van stuur haar maar weg. Nou, hopsa, de woestijn in, samen met haar zoon. En we weten dat zij daar dan zat te huilen. Want van hoe moet dat dan verder met mij? Als een vrouw een scheiding aangedaan werd, dan verloor een vrouw ook haar complete status. Of liever gezegd, ze kreeg wel een status. Maar haar status was, en dat lezen we ook veel in het Nieuwe Testament, haar status was die van een hoer. En omdat wilde een vrouw weer aan de man komen, een vrouw ook de markt opging om te kijken of ze weer status kon krijgen. Dus zij zocht dan ook uit of ze misschien een man had die haar als tweede, derde of vierde vrouw, of misschien wel als eerste vrouw, erbij zou willen nemen. En dat gaf dan natuurlijk weer allerlei problemen, want een extra vrouw in huis was ook weer een extra mondje te voeden. Er was ook natuurlijk weer een liefje misschien wel. Hè? Dus dat gaf ook allerlei spanningen als er dan weer een vrouw erbij genomen wordt. Want een man kon zoveel vrouwen nemen als hij wilde, want hij was de eigenaar van de vrouw. Jezus gaat dus om met de hoerenstaat ook. Maar ik dacht vroeger dan altijd aan de walletjes in Amsterdam. Maar dat is het dus niet. Hij ging om met de onderste laag in de maatschappij. Die afgedankte vrouw. Want Jezus ging om met de minste. Want bij de minste, daar vind je God. De vrouwen waren dus minste. En Jezus ging met hen om. En zijn uitspraak is tegen dit soort praktijken als een bescherming van de vrouwen die hun status verloren. Het waren rechteloze, statusloze vrouwen. Maar ook tegen de wet gaat hij dan in, want die gaf nou juist de mogelijkheid en de macht aan de man. Geen wet van God staat hier, maar een wet van Mozes. Het huwelijk was in die tijd ook helemaal niet, zoals wij dat kennen, een religieus huwelijk. Het was een contract tussen twee families. In de christelijke kerk ontstond wel later het religieuze huwelijk, maar dat had ook weer een heel speciale betekenis. Want ook in Nederland werden de mensen uitgehuwelijkt. En als je dan in de kerk was, dan was je buiten de contractuele verplichting. In de wereld werd het contract, het huwelijkscontract gesloten. En in de kerk hadden de mensen als het ware de mogelijkheid om voor het laatst nee te zeggen. Want de ouders besloten, in de wereld kon je geen nee zeggen, want daar was het contractbreuk. Maar in de kerk, dat was een vrijplaats, kon iemand zeggen van nee, dit wil ik niet. Nou, in Israël lossen ze het nu op met die etentjes. Hè, van dat, dan kun je nee zeggen. Maar in Europa was er dus dat je in de kerk nee kon zeggen. Wij denken ook dat we altijd aan het ja-woord geven in de kerk. Maar daar was er dus eigenlijk de mogelijkheid om een nee-woord te geven. Nu, in deze tijd huwen we onze ouders ons niet meer uit. Wij trouwen tegenwoordig uit liefde. En na de scheiding verliest een vrouw haar status niet meer. De scheiding is niet alleen meer een zaak dus van de man. Maar alles wat ze samen hebben opgebouwd, blijft ook van hen. Hè? Als er samen een pensioen opgebouwd is, zullen ze dat in de daarna ook samen nog genieten. Het is dus niet meer zoals in de tijd van Abraham en Hagar. Vier zaken dus die veranderd zijn. Een scheiding blijft natuurlijk altijd pijnlijk. Helemaal als er kinderen zijn. Maar soms is een scheiding onvermijdelijk. Ik heb altijd aangevoeld vanwege de conflicten thuis dat huwelijk geen goed huwelijk was, maar ook de scheiding was pijnlijk. Dus het is kiezen tussen twee kwaden. Het is dus niet een pleidooi van leef maar raak. Nee, je trouwt uit liefde en het is liefdesverlies. En het is verschrikkelijk als het gebeurt, als je er machteloos in bent. Nou, de fariseeën beleven dit standpunt van Jezus als een inperking van een door Mozes gegeven wet aan hun. Echter, Jezus geeft met zijn verbod op dit soort scheiding volgens mij geen nieuwe wet. Zoals sommige mensen ook menen. Hè? Nou, je mag niet scheiden, want Jezus verbiedt het. Nee, Jezus komt op voor de slachtoffers. Hij komt op voor de minste. Hij gaat om met de afdankertjes, de hoeren, om ze nabij te zijn. En als u mocht menen dat Jezus wel een wet geeft, dan toch voor een heel andere samenleving. Hè? De context komt niet meer overeen met onze context. Nou, Jezus komt dus op voor de vrouwen die een andere status kregen, of de status kregen van een hoer. En mag een bezitter dat een minste, een kwetsbare aandoen? Als we er een regel voor ons leven zouden willen maken van deze tekst, dan moeten we, en ons willen laten inspireren door deze tekst, dan moeten we ons afvragen, hoe werken onze rechten? Zijn die ter bescherming van degene die bezit, of zijn die er ter bescherming van de minste? En die vraag is natuurlijk heel spannend. Hoe werken onze rechten? Zijn de sterken daardoor beschermd of zijn de zwakken daardoor beschermd? Want rechten en bezit, ja, ze geven verantwoording. En als wij dan zoveel bezit hebben en als wij dan zoveel rechten hebben, nemen wij dan ook de verantwoording voor de minste? Een pijnlijke en moeilijke vraag, want je zou je meteen ook schuldig kunnen gaan voelen, maar het is inspiratie, hè? We moeten erover nadenken. Dat verander je niet zomaar van het ene op het andere moment. Dat is een manier van in het leven gaan staan. En het slotgedeelte van onze tekst gaat dan over de kinderen. En de status van die kinderen in die tijd was de status van een slaaf. Ook weer minste, want daar gaat het in deze teksten over. De kinderen vallen nog niet onder de wet. Pas vanaf hun 13e moeten ze de wet gaan volgen. En wat zegt Jezus dan? Van hun is het koninkrijk der hemelen. En ja, dat zal dus ook weer die strenge wetsbetrachters geprikkeld hebben. Van verdorie, zij houden nog niet eens de wet en wij doen zoveel moeite om die wet tot in de puntjes te houden. Ja, dus het is aan ons dat zij wettelozen nu juist het koninkrijk ontvangen. Het stoort de wetsbetrachters in deze pericoop. Ook in onze huidige maatschappij spelen wetten nog steeds een heel belangrijke rol. En de vraag in deze lezing voor vandaag ons oplevert is: wie worden er met de wetten beschermd? En wie worden er door de wetten benadeeld? Zijn dat de statuslozen die benadeeld worden? En is niet bij hun, volgens Jezus, dan het koninkrijk der hemelen te vinden? En zouden we dan niet hun ook nabij moeten zijn? Een ingewikkelde vraag, want daar hebben we misschien niet zomaar een antwoord op. Maar ik denk wel dat we die goed moeten overdenken. Amen. We gaan zingen lied 793, Bron van Liefde. voor het nu volgende bericht wil ik u vragen op te staan. Leo is op 29 september overleden. U weet wel, Leo Sperling, die zo trouw met zijn rossel samen met Nienke hier naar de kerk kwam vanuit Nieuw Unicum, bezocht hij trouw dus onze diensten hier. Afgelopen donderdag hebben wij in Driehuis Westerveld afscheid van hem genomen. De familie schrijft: bewonderenswaardig was zijn levenskracht. Nu is in rust van ons heen gegaan mijn lieve man, onze bijzondere vader, schoonvader en super trotse opa. En de tekst op de kaart is: het laatste beetje is nu op. Veel had ik te voortduren. Het kaarsje is nu opgebrand. Gedoofd zijn alle vuren. Voor mij, die het aangaat, is het niet erg. Ik heb genoeg geleden. Voor hen die ik achterlaat, vaarwel. En wees tevreden. En in die sfeer hebben wij ook afgelopen donderdag afscheid genomen. Er zijn veel lieve woorden gesproken die Leo ook karakteriseerde. Dat we in een moment van stilte Leo gedenken. En daarna zingen wij van 845 het eerste couplet. In het voorbedenboek is geschreven: laten we bidden voor vrede in het Midden-Oosten en om liefde voor de vijand. Want er is zo verschrikkelijk veel haat over en weer. En we weten misschien uit onze jeugd nog hoe wij dat beleefden, hoe haat diep kan zitten en hoe je elkaars bloed wel kunt drinken. Ongelooflijk als we zouden moeten zeggen dat ze elkaar weer lief zouden kunnen hebben. Maar daar wordt ook mee bedoeld van: laten we redelijk zijn aan elkaar. Laten we zorgen dat we tot ons recht komen. Ik zal u voorgaan in gebed. Vader, wij komen tot u met de oorlog in het Midden-Oosten. En als we de verhalen van de ene kant horen, dan zeggen we van ja, het is verschrikkelijk. En als we de verhalen van de andere kant horen, dan zeggen we ook dat het verschrikkelijk is. En soms worden we gedwongen door onze gesprekspartners partij te kiezen in dit conflict. Maar Heer, geef ons de wijsheid om dat niet te doen, maar mee te leven met beide. En te zorgen, Heer, dat beide kampen gehoord worden. En Heer, als het mogelijk is dat er ook machten komen daar in werking, die de vrede weten te bewaren. Geef Heer dat er recht gedaan wordt aan mensen, zodat ze in veiligheid weer met elkaar kunnen leven. Geef dat er erkenning komt over en weer, dat ze tot elkaar veroordeeld zijn om daar samen te leven en er het beste van te maken. En geef Heer dat ze elkaar weer wat gunnen. Heer, wees met uw liefde en nabijheid ons nabij om ook hen nabij te zijn. En Vader, wij willen u bidden voor onze wetten hier in Nederland. Wetten die zo vaak gemaakt worden om de sterke te beschermen. Geef Heer dat we ook de wetten zo maken dat ze juist de mensen die bescherming nodig hebben, beschermen. En Heer, geef dat wij beseffen dat als wij veel bezitten, dat we dan niet veel hebben, maar vooral veel verantwoording hebben. Verantwoording voor dat wat we bezitten, dat dat ook tot zijn recht komt. En Heer, wij willen u bidden voor de vrouw van Leo. Wilt u haar dicht nabij zijn? U weet hoe zij daar bijna dagelijks was in uw unicum om voor hem te zorgen. Samen ook met haar zoon soms en soms ook met haar kleinzoon. Wilt u ze allemaal heel dicht nabij zijn? En Heer, geef ook dat ze vrede hebben met het einde van het lot van Leo daar in Nieuw Unicum. En Heer, hoor ook onze stille gebeden. En wij bidden u, Heer, verhoor onze gebeden. Laten we afsluiten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Onze Vader. Ons slotlied is lied 418, 1, 2 en 3. God schenk ons de kracht dicht bij u te blijven. niet van hier gaan zonder de zegen van de Heer. Hij zegent en hij beschermt u. En zijn gezicht straalt van genan, gein voor ons mensen. En hij kijkt naar ons, maar niet om ons te oordelen, maar zijn blik is een vaderlijke blik die ons vrede geeft.